Wat fijn om die oude liederen te zingen en soms ook de nieuwe liederen te zingen. Dat hebben we gedaan. Vanavond gaat het dan over Romeinen 7. Dat had u op die kaartjes gevonden. Wat is de wet vandaag? Er zijn wel makkelijker onderwerpen en misschien ook wel moeilijker onderwerpen, maar het is een hele mond vol in elk geval. Ik wil graag beginnen met het voorlezen van een paar teksten. En die komen uit de brief aan de Romeinen uiteraard. Dat begint in Romeinen 6. We hadden dat de vorige keer. Maar ik wil toch graag beginnen met een paar teksten uit dat vorige hoofdstuk. Vers 3. Romeinen 6, vers 3. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? We zijn dan met hem begraven door de doop, in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf van de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Ik probeer straks het verband tussen dit stukje en hoofdstuk 7 te geven. Dan ga ik nu iets uitlezen, hoofdstuk 7. Vers 1. Of, broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft? Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen aan de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat ze geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, zusters, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam om vrucht te dragen. Dus laat ik een stuk over, niet omdat het onbelangrijk is, heel belangrijk, maar misschien krijgt u dat mee in de loop van de toespraak. Vers 18, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen of niets goeds woont. Immers het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God, Maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, hele bekende tekst, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde, of de wetmatigheid van de zonde. Nu ga ik toch nog een paar versen verder lezen. Dat is wel het onderwerp van de volgende keer, hoofdstuk 8. Maar dit hoort er toch echt bij. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven, de wet van de geest van het leven, in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als ze was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Tot zover het lezen. Ik ben ervan overtuigd dat u heel vaak al iets gehoord hebt over de wet, de 10 woorden, de Tora, of hoe dat dan ook verder geduid wordt. En misschien denkt u, weet ik al lang, soms moet je dit nog een keer lezen, moet je dit nog een keer dichterbij proberen te krijgen. En dat wil de Heere ook. We hebben ook voorbeelden genoeg al gebruikt, niet ik, maar ook andere sprekers en andere diensten. Of misschien heb u ze beluisterd met video's of met audiobanden. En u weet precies wat er allemaal al gezegd is over de wet. En er is natuurlijk een enorm verschil in de christelijke wereld, in het christelijk getuigenis op aarde, van mensen die, laten we zeggen, in de vrijheid staan en evangelisch genoemd worden, en een hele grote groep mensen die wettisch genoemd worden en die wel eens bekritiseerd worden omdat ze zich zo strikt aan de wet willen houden en iedere zondag de wet weer voor zich krijgen. Het wordt weer voorgelezen, elke zondag opnieuw. En dan kom je onder een soort deken van de wet te zitten. En dat conflict ertussen wordt wel eens een beetje belachelijk beantwoord. Dat wil ik niet doen, in geen enkel opzicht. Ik wil proberen in alle ernst naar deze dingen te kijken. Maar Romeinen 7 kan ons helpen. Maar we moeten wel dat hoofdstuk pakken. Dat moeten we wel in ons hart leggen. En dat kan. Dat kan ook vanavond. Toen de wet gegeven werd, Exodus 19, het eind, hoofdstuk 20 met name, Exodus 20... voluit, stond het volk op grote afstand en stond te sidderen en stond te beven. En ze zeiden tegen Mozes, praat u alsjeblieft met de Heere God en laat ons er maar buiten, want we houden het niet. Dit redden we niet. Dit lukt niet. En toen heeft de Heere die 10 woorden, die klonken als bazuingeschal van de Horeb, van de berg Horeb. En ze hebben dat dus aan moeten horen. En ze stonden te sidderen en ze stonden te beven. Wie kan bestaan? De heiligheid van Yahweh spatte van de berg Horeb af. En het kwam ook over het volk Israël. En ze waren in alle opzichten ontzet. Wie kan bestaan? En als Yahweh, de Heere God, onze God, de Heilige, zijn gedachten, zijn 10 woorden op jou plakt, en er is niks gebeurd om tot geloof te komen. Nou, dan kun je dus sidderen en dan kun je alleen maar bang worden van, wat overkomt mij en Heere help, want dit red ik nooit van zijn levensdagen. Exodus 20, de wetgeving. Maar het merkwaardige is dat de Heere God, toen hij die 10 woorden gaf, waar zo vaak over gepraat wordt en gepreekt wordt, en waar ik weet niet hoeveel Torah-scholen mee bezig zijn, jaar in jaar oud, niet zozeer in Nederland, maar zeker in Israël. Toen zei de Heere God, en toch, Exodus 20, en toch heb ik een plaats waar ik kan staan en zegenen. Dus direct in die spanning van dat moment zei de Heere, en ik heb een plekje, een plaats waar ik kan staan en zegenen. Verademing, dat kan haast niet anders. En waarover ging het dan? Over welke plek had de Heere het? Het altaar. Dat is schitterend. Dit is Yahweh, ten voeten uit. Dit zijn mijn wezenskenmerken. 10 woorden. En ik heb toch een plek waar ik kan staan en zegenen. Ook al zijn jullie bang en ontzet en weet je niet waar je kijken moet. En dan gaat de Heere God zeggen, en dat altaar, dat moet je ook laten zoals het is. Daar moet je niet aan gaan frutselen, daar moet je niet gaan moderniseren of een beetje appetijtelijk maken. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Dat moet je zo laten. Je moet dat niet aan timmeren. Als het van stenen is, staat altaar, let op, ga niet met een houweel die stenen bewerken. Laat dat zo. Blijf eraf. Ga het niet veranderen. Heel merkwaardig, heel precies. En als het een beetje aan de hoge kant is, dan moet je geen trap gebruiken om bij de bovenste laag te komen. U denkt, nou ja, ik heb nog nooit een trap gezien in de kerk om op het podium te komen. Ja, 3 tredjes of 2. Wat bedoelt de Heere? Nou, de Heere bedoelt om bij het offer te komen, bovenop het altaar, moet je niet een hulpmiddel gebruiken. Een ladder. Wat zou een ladder kunnen zijn? Nou, misschien wel een dominee. Of een pastoor. Of de kerk. Hulpmiddelen. Waardoor je toch op dat niveau zou kunnen komen van het offer. Van de zegen waar de Heere immers over sprak. Toch heb ik een plaats waar ik kan staan en zegenen. Dat is magistraal. In Exodus 20. Ik dram net zo lang door met Exodus 20 tot het u opslaat. En misschien morgen nog weet. En dan stopt hoofdstuk 20. Ja, en dan? Ja, dan zeggen we een ander onderwerp. Ander hoofdstuk. Nou, die hoofdstukendeling is van mensen gemaakt, later, veel en veel later. Dat heeft de Heere niet gedaan, aanvankelijk. Het is makkelijk voor ons om een tekst terug te vinden, maar het is natuurlijk niet geïnspireerd, zal ik maar zeggen. Dat is niet zo. Hoofdstuk 21. Dat mag u vasthouden. Ik hoop dat u dat ook echt vastpakt vanavond. Dan gaat de Heere praten over, als er iemand is die knecht is, dan is die verplicht om dat te doen. Na 7 jaar mag die vrij weggaan. Als hij alleen gekomen is, gaat hij alleen weg. Maar als zijn heer, zijn werkgever, hem een vrouw heeft gegeven en uit dat huwelijk zijn kinderen geboren, dan blijven die kinderen en die vrouwen, die blijven dan ja, toch het bezit van die heer. Dan mag hij alleen weggaan. Maar als die knecht nu zou zeggen dat hij niet alleen wil weggaan. Dus na 7 jaar dienen, eindelijk vrij, toch wat extra's meekrijgen, zegt de Bijbel ook nog precies. En dan niet weggaan. Nou, dan moet je wel een portie liefde hebben voor wat je dan nog zou moeten doen. En voor wie je dat doet. Die knecht des Heren, lieve broeders, zusters, die moet je een keer opslaan in je hoofd. Wordt in de Bijbel heel precies omschreven. Die knecht, die is er namelijk. Mijn knecht Jezus. Onmiddellijk na de wetgeving. En onmiddellijk nadat de Heer zei, en toch heb ik een plek waar ik kan staan en zegenen. Heeft hij ook nog gezegd. Door wie hij dat ging doen. Door zijn knecht. Jesaja 42, sla op. Jesaja 49, Jesaja 50 en Jesaja 53. Vier profetieën over de knecht van de Heer. Maar ook in het Nieuwe Testament wordt onze Heer Jezus knecht genoemd. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Hoort u? En hij had jou zo ontzettend lief. En de resultaten van die verbinding zo bijzonder. Dat hij nooit als een vrij man zou willen weggaan. Hij had natuurlijk zo naar de hemel terug kunnen keren. En de enige die zo zonder meer in de hemel had terug kunnen komen was de Heer Jezus. De enige die hier op aarde aan alle eisen zou hebben voldaan als die, laten we zeggen, geëist werden. Hij heeft altijd God gediend. Nooit iets verkeerds gedaan. Nooit iets niet voor zijn eer gedaan. En juist hij zei, ik wil niet als een vrij man weg. De enige die dat had gekund, die zei, dat doe ik niet. En hij is naar het kruis gegaan. Hij is op dat altaar gaan liggen. Want God zou zichzelf een lam als brandoffer voorzien, zei Abraham profetisch, toen Isaac daar niet hoefde te sterven, maar iemand anders daar stierf. Al die dingen samengevat, die zijn zo schitterend mooi. Dit zijn juweeltjes. En ik probeer dit een beetje, nou ja, te verkopen is natuurlijk stom. Maar om het zo over te brengen dat je zegt, ja, maar dat wil ik ook. Dat wil ik vasthouden. Dat wil ik graag in mijn hart leggen. Als een kostbare schat wil ik dit gaan bewaren. En het gevolg daarvan is dat er nu een stukje uit de Bijbel hebben we hier voor ons. De Bijbel zegt dat er niet één mens goed is. Zelfs niet tot één toe. Alleen die ene, die mens werd, vlees en bloed aannam. Van wie hij kon zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? Nou, niemand, want hij had geen zonde gedaan, niks. Alleen maar God gediend, zijn vader, geëerd. En het wezen van die vader geëtaleerd, getoond. En nu zitten wij hier. Ja, maar wij dan? Ja, ik weet niet hoe jij precies bent. Eigenlijk weet ik het wel, want ik ben precies zo. Natuurlijk heb je andere stemmen of een andere kwaliteit. Maar niet meer, niet beter, niet anders, niet wezenlijk anders. En we komen erachter, ja, dat we verkeerde dingen doen. En toen heeft God gezegd, ik geef mijn woorden, ik zal mijn wet geven. Maar probeert u zich eens in te denken. Nou, als er nooit iemand gezegd zou hebben dat u met een achterlicht op uw fiets door de stad mag rijden bij donker. Nooit iemand gezegd. En u deed dat toen niemand dat gezegd had, dat het niet mocht. Was u dan te veroordelen? Nee, maar er was geen wet. Maar in uw hart zou je kunnen denken, ja, verdraaien. Maar het is wel omdat ik geen achterlicht heb, had, is er iemand die sneller fietste tegen mij aangereden? Is er iets gebeurd? Je zou een morele schuld kunnen voelen, want dat had ik wel anders kunnen doen. Maar vanaf het moment dat de wetgever, dus onze regering in dit geval, een wet heeft geïntroduceerd waarin staat dat u niet zonder achterlicht mag fietsen bij donker, dan bent u schuldig. Dus voor de wet er was, had u misschien morele gevoelens van dit moet toch anders. Maar ja, hoe dan? Maar als er een wet komt, ja, dan bent u het wettelijk verplicht. En als u dan zonder licht rijdt, dan zegt oma Gent, haha, weer een klant voor mij. Heel eenvoudig, toch? Niet moeilijk. Nog iets. En dat spelletje heb u ook misschien met uw eigen kinderen wel gedaan. U ging naar de buren op visite en u zei tegen de kinderen, jullie moeten goed oppassen. Spelletje doen, mens erg je niet of zo. Ze deden dat al de hele dag. Sorry. Mijn vertaling. Maar je zegt iets. Je probeert iets. En je zegt, nou ja, je mag overal van aan eten. En lekkere spulletjes liggen daar en zo. Maar er is één ding, daar moet je afblijven. Doos, midden op tafel, zitten lekkere spullen in. Maar daar mochten ze niet aankomen. En dat spel, dat kent u. U houdt het wel een kwartier uit om er af te blijven als kinderen. Maar na dat kwartier breekt het speelkwartier aan en dat doet u het toch. Dat hele oude spel. En u zegt de Bijbel, toen er een wet kwam, was er ook een overtreding. Maar de wet gaf zelfs impulsen om tot een overtreding te komen. De wet deed de zonde kennen. Dat is een heel oud verhaal. Maar hoe moet het dan? Hoe kom ik daar ooit uit? Zou de Heer God niet continu een onvoldoende geven op mijn rapport? Antwoord is ja. Hij zou continu een onvoldoende geven. Ik heb het niet goed gedaan. En als ik op deze wijze één element van de wet overtreedt, dan is de hele wet tegen mij. Eén zonde en de hele wet is tegen ons. De Bijbel, daar kom je nooit uit. Want dat red je niet. Maar wat de wet onmogelijk was, Romeinen 8, een klein stukje, omdat het door ons gestalte zou moeten krijgen, omdat het via ons vlees, ons denken, ons handelen, ons praten, onze wandel, onze handel, omdat het door ons zichtbaar zou moeten worden, ja, komen we hopeloos vast te zitten. En toen heeft God daar een oplossing voor bedacht. Welke? Hij gaf zijn zoon. Ja, maar dat is ver weg. En dat is ook lang geleden. Dat was in Jeruzalem. En dat is nu, zeg maar, 2000 jaar zoveel terug. Of 2000 jaar terug. Hoe moet je daar nu mee omgaan? En nu hoop ik dat ik niet te fel ben. Er is ook in de kerken, in de geloofsgroepen, een gigantische discussie ontstaan en nog gaande over de doop. Toch? Kinderdoop, volwassenen, wanneer, hoe. Zijn ze dan wedergeboren of houden we ze voor wedergeboren totdat het tegendeel blijkt? Of, nou ja, al die discussies, die zijn er. En als u een beetje meelevend bent, dan heb u dat ook meegekregen. Iedere keer. De doop, lieve broeders en zusters, is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Toen Israël uit Egypte verlost op weg ging naar het beloofde land, zat daar de Schelfzee tussen. Een vorm van de doop. Ze moesten door het water. Toen ze naar het land gingen en bij het land kwamen en echt in het land wilden komen, moesten ze weer door het water. Door de Jordaan. Zo is het toen gegaan. En toen de Heer Jezus aangekondigd werd en er een heraut voor hem uitgestuurd werd, toen was er iemand die Johannes heette. En zijn vervolgnaam is de doper. Ja. En wat zei hij? Je moet gedoopt worden. En de Heer Jezus en de discipelen hebben dat ook gedaan. Die doopten ook. Alhoewel Jezus niet zelf doopte, zegt de Bijbel heel voorzichtig. Dat deden de discipelen, maar de doop was er wel. En toen de Heer Jezus gestorven was en naar de hemel was gegaan, en ze in Jeruzalem waren en op die bijzondere Pinksterdag daar iets gebeurde van tongen als van vuur en nou, al die dingen in de bovenzaal. En toen was er een doopdienst van 3000 mensen. Pats. Was dat gewoon in Israël? Ja, kennelijk wel. In die zin, als je afscheid nam van een bepaalde situatie, dan werd je in een nieuwe situatie gebracht. Het is afscheid nemen van, het is behoren bij. Dopen is toevoegen tot, bij elkaar brengen. Saulus van Tarsus, wetgeleerde, Torah-student, hoog geclasseerd, ging vervolgen, ging de gemeente stuk maken. Gaat naar Damascus, ver weg en heel eind weg vanuit Jeruzalem. En gaat daar mensen wegnemen. Wat gebeurt er met hem? Nou ja, de Heer, hij ziet hem onderweg, ziet niks meer. Wordt in Damascus bij iemand gebracht. Zit daar een aantal dagen. En wat gebeurt er? Hij wordt diezelfde nacht gedoopt. Hij. Was die dan niet besneden, die Paulus? Of Saulus, heette die toen nog? Jazeker. Waren die 3000 mensen in Jeruzalem mensen uit Nederland? Nee. Het waren Joodse mannen. Joodse mannen. Zegt de Bijbel. Die waren allemaal besneden. En die werden ook allemaal gedoopt. Is de doop dan in de plaats van de besnijdenis gekomen? Ik wil niet schoppen, dat bedoel ik niet. Antwoord is nee. Nee, dat kun je zo niet zeggen. Ik heb dat voor mezelf nog een keer gelezen vandaag. De besnijdenis heeft verband met het land toegekend aan Israël. Voor altijd, dat geldt nog steeds. Ze zullen dat land krijgen. Een teken en zegel van het verbond, van dat verbond dat God aan dat volk dat land gaat geven, dat staat nog steeds, dat is nooit weggedrukt, weggehaald. Maar is dat hetzelfde? Nee. Kun je nu zeggen dat de gelovigen uit de wereld, uit de heidenwereld, dan eerst besneden moeten worden en dat ze daarna. Nee, dat staat ook nergens. Maar ik wil wat anders zeggen. En daarom heb ik Romeinen 6 met u gelezen vooraf. Want we zijn met hem begraven door de doop tot. Hier zit een doopvond onder de plek waar ik nu zit. En die tekst is heel vaak genoemd. Met Christus gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven door de doop tot de dood. Dat is Bijbelse taal. Romeinen 6. Wat betekent dat? Ja, die jonge man die dacht dat hij na zijn doop niet meer zou zondigen, zei tegen de prediker een paar weken na zijn doop. Ik dacht dat ik niet meer zou zondigen, waarop de prediker zei, hoe gaat dat dan? Nou, even een verhaal. En toen zei die prediker uiteindelijk, dan hebben we misschien wel een foutje gemaakt. We hadden je wat langer onder water moeten houden, dan had je dat probleem niet gehad. Hele ouwe. Ik heb het al gehoord toen ik pas jong tot geloof kwam. Maar wat bedoelen we nu eigenlijk? Weet u dat u, als u tot geloof in de Heer Jezus komt, er iets bijzonders gebeurde? En dat is dat de Heilige Geest in u gaat wonen. op dat moment, als u zegt, dank u wel, Heer Jezus, voor wat u deed aan het kruis, voor uw overgave, voor het feit dat u het lam van God wilde zijn en dat u voor schuld, voor zonde, ook mijn schuld, mijn zonde wilde boeten. Als u dat gelooft en aanvaardt als voor u gebeurt, dus de Heer Jezus toelaten in je hart, zo wordt het wel eens gezegd, in je hart vragen, Heer, kom in mijn hart, kom in mijn hart, kom in mijn hart, Heer Jezus. Bekend lied. Als dat gebeurd is, wat gaat er dan gebeuren? Komt de Heer Jezus dan? Ja. Dan komt hij in je hart, dan komt hij in je leven. Hoe? De Heilige Geest komt. Komt die dan zomaar uit de lucht vallen? Ja, die komt uit de lucht vallen. God, de Heilige Geest, ook Yahweh, de Vader, de Zoon, de Geest. Die Geest komt in jou wonen, maakt van jouw lichaam zijn tempel. Gaat hier wonen. Maar het merkwaardige is dat in de schrift, in het Handelingenboek, bijna altijd staat dat er op dat moment een doopdienst ontstaat. Gewoon in de Jordaan of ergens anders, maar toch. En die doopdienst betekende, we gaan die oude prut van jou, Dato, die gaan we begraven. Ja, maar ik ben er toch nog. Mijn vader en moeder zijn gestorven, die zijn begraven. En ik heb daarna enorme aantallen begrafenissen meegemaakt, waar je dan iets mag zeggen of waarin je betrokken bent. Weet u dat de Bijbel zegt dat u toen met Christus gekruisigd was, toen u de Heer Jezus aannam, dat u met hem gestorven bent. Hij stierf aan het kruis, maar jij bent gestorven. Welk deel van jou? Nou, dat is dat innerlijke deel van jou. Jouw natuur. Waar die verkeerde dingen vandaan komen. Dat innerlijke. Je benen zijn net als de andere benen. En je armen zijn ook net als die anderen met armen. Maar er is iets wezenlijks van jou wat doet zondigen. En dat is met Christus gekruisigd. Dat is met Christus begraven. Wanneer dan? Ja, sommigen slaan die begrafenis over. Die denken, nou, dat doe ik wel. Als ik op sterven lig, dan regel ik dat nog. Ik ken een paar getuigenissen. Want er zijn er ook die zeggen, nee, dat moet direct. We moeten onmiddellijk gedoopt worden. Dat is een soort proclamatie of een soort reclamemakerij voor de volwassenen. Vergeet die termen. Want het gaat me niet om een bepaalde club, of een bepaalde richting. Het gaat me om u. U die gestorven bent. Op dat moment bent u met Christus gestorven. En waarvoor bent u dan gestorven? Dat zal ik u zeggen. Als oma Gent komt om mij te arresteren, omdat ik weet niet wat uitgespookt heb, en ze komt ook bij me thuis, en Henny doet de deur open, en ze komt me binnen om mij te arresteren, en ik val op dat moment neer, ik sterf op dat moment, nemen ze me dan mee? Nou, u weet het wel. Nee. Nee, die hebben niks te doen met lijkbezorging. Die hebben niks te doen met de uitvaartverzekering. Nul. Dat laten ze los. Nee, nou, nee ja, nu die gestorven is, nu kunnen we niks meer doen. U bent gestorven. En de eisen van de wet, ja, die kunt u niet meer vervullen. Die zijn al vervuld. Probeer het eens te pakken. Dat die wet nog steeds heilig is, is precies hetzelfde als toen. Er is geen draad aan veranderd. Er is niets aan verzachtends bijgekomen, niks. Maar de Heer Jezus heeft de straf te gedragen, de schuld op zich genomen, is tot zonde gemaakt en heeft mijn zonden in zijn lichaam gedragen op dat hout, zegt de Bijbel. En nu ben ik vrij. Rechtens vrij. Want er is geen wet meer die mij kan veroordelen. Want ik leef niet meer. Ja, zegt u, dat is een mooi verhaal. Een theoretisch verhaal. Want ik kwam je gisteren nog tegen en toen reed je nog auto. Oh ja, ja, klopt. Daar gaat hij. Iedere keer weer die twijfel. De duivel zegt, laat je nou niet in met dit soort sprookjes. Nee, ik laat me niet in met sprookjes. Ik laat me in met het woord van God. Dit staat in ons stukje tekst dan vanavond. U bent zo bijzonder als u gelooft in de Heer Jezus. En daarom is de wet geen moeite meer voor u. U hoeft er ook niet aan te voldoen. Dat kunt u niet meer, want u bent gestorven. En wat ik nu leef, ja, dat leef ik voor de Heer Jezus. Voor hem. Want hij heeft het gedaan. Probeer nu dit prachtige beeld van Romeinen 7 te pakken. Het is bijna een schilderij waar zulke mooie dingen in te vinden zijn. Heel concreet, Romeinen 6 gaat natuurlijk door, hè? En Romeinen 8. Het is gewoon één schilderstuk met prachtige beelden. Met Christus gekruisigd. Met Christus gestorven. Met Christus begraven. Door de doop tot de dood. Daarom is die doop belangrijk. Dat was al zo. Die doop was altijd al belangrijk. Waarom deed Johannes de Doper dat dan? Waarom voegde de Heer Jezus zich bij dat gezelschap? Een hele belangrijke zaak. Moet je niet overslaan. Maar ook niet te gauw voor zeggen, ja, dat is ongeveer dezelfde dingen als dezelfde gedachte als besnijdenis. Dat is niet zo. Besnijdenis heeft te maken met Israël, met dat land voor Israël, Gods belofte aan Abraham gedaan en voor zijn nazaten tot in verre geslachten. Zij zullen dat land helemaal krijgen. Dat staat vast. Wie ook vandaag schiet of praat, Gods toezegging staat als een paal boven water. Want dat is niet hetzelfde als dat u hebt. U bent met Christus. U hoort nu bij zijn lichaam. Hij is het hoofd. En u zit daar ergens in dat lichaam van Christus. Dat heeft de Heilige Geest u een plekje gegeven. En u mag misschien wel zwaaien dan alle kindertjes. Sorry hoor, dat is te flauw. Misschien mag hij wel halleluja roepen voor hemzelf. Dat is liever, hè? Dat is mooier. Of u mag iets doen voor hem. Dat is Romeinen 7. En de wet? Ja, als ik naar mezelf kijk en ik moet vandaag iets presteren waardoor ik de hemel zou verdienen. Onvoldoende. Ik ellendig mens. Ik wil dat wel. Maar dat lukt me niet. Ik ben net als die kinderen die op die doos... Ze moesten nog oppassen, dat weten we wel. Met een doos met lekkers stond op tafel. Dat voorbeeldje. Heel ook niet eens van mezelf. Dat heb ik ook al, ik weet niet hoe lang geleden, een keer gelezen. Maar ik ben dat steeds nog net zo. Ja. Wat zal er in die doos zitten? Nou, dat hou je een kwartier uit. En dan gaat het deksel open. En als er nog snoep in zit, dan heb je mazzel. Stel je voor dat er alleen maar knikkers in zaten. Dan heb je nog niks. Nee, maar... Die doos die is er. Die verleiding is er. In mezelf voel ik dat. Dat is er. Maar er is ook een innerlijk iets. En dat nieuwe leven wil dat helemaal niet. Heer Jezus, neemt u alle snoepjes maar. Ik heb u. Begrijp je? Daar komen de accenten compleet anders te liggen. Dan gaat het over hem. En over wie hij is. En over wat hij gedaan heeft en nog steeds doet. Dat prachtige van de Heer Jezus. Dat schitterende van het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Het is zo bijzonder om dit beeld naar je toe te halen. Dit bewijs ervan in te lijsten en aan de muur te hangen. Heer Jezus, u bent het. En als dan Exodus 20 nog een keer terugkomt. Wetgeving, ja, angst, afstand, siddering, beving. God heeft een plek waar hij kan staan en zegenen. Altaar, daar is het gebeurd. Kruis van Golgotha, offer, daar is het gebeurd. Lam van God. Als Johannes de Doper de Heer Jezus ziet, dan zegt hij, zie het Lam God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes de Doper wist het, dat is hem. Dat is die knecht van God. Dat is de oplossing. Hij is de oplossing. Ik moet sterven. En als ik gestorven ben, ja, dan ben ik er niet meer. Dan kan ik ook niks meer. Maar ik ben met Christus gekruisigd, met Christus gestorven. En ook met Christus begraven. Maar ook met Christus opgestaan om nu in nieuwheid van leven te wandelen. Dat is dat prachtige wat in de doop tot uiting komt. Schitterend. Maar hier hebt u het zwart op wit. U zegt van uzelf, ik ellendig mens. Maar u zegt ook, ik dank God. Door Christus Jezus. Door Jezus Christus onze Heere. En nu is er dus geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het vlees is tot niets goeds in staat. Dat zal nooit veranderen. Maar dat innerlijk, door de Heilige Geest, is er een nieuw leven. Maar wat voor de wet onmogelijk was. Want het moest via ons gestalte krijgen. Dat lukte niet, dat brak iedere keer af. Compleet af. Dat is mogelijk geworden doordat God zijn zoon gaf. Dit is zo'n bevrijdend iets. Daar krijg je dus niet een soort, laat maar zeggen, last van wet, van moeten en niet mogen, voor je, wat je eigenlijk als een enorme last bij je hebt. En iedere dag weer tot de conclusie komt, ik red het niet, ik red het niet, ik red het niet. Ik wil het wel, maar het breekt me eigenlijk bij de handen af. Maar dit is de Heer Jezus die zegt, ik heb het voor je gedaan. En ik help je vandaag. En ik help je morgen ook. En er komt een moment dat ik tegen je zeg, kom maar bij mij. Het is genoeg geweest. Kom maar. Welkom in het huis van mijn vader. Want daar heb ik voor jou plaats bereid. Schitterende vooruitzichten. U bent rijk en gezegend. Gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. U bent bijzonder. Door het geloof in de Heer Jezus. De wet is nog steeds hetzelfde. Maar hij heeft de wet vervuld. En dat heeft hij voor jou gedaan. En dan moet jij niet proberen om het nog een keer stilletjes, een beetje beter of misschien net niet helemaal zo goed, te volbrengen, want dat red je niet. Daar word je ook niet blij van. Je komt weer bij een onvoldoende uit. Maar hij heeft het volbracht. En die voldoende van hem, die wordt jou toegerekend. En wij zijn begraven voordat ik begraven ben. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het ik van mij weg. Natuurlijk zie je dat allemaal niet scherp als je zelf zover bent. Misschien heb je wat meer tijd nodig. Dat kan, maar de Heilige Geest zal je helpen en sturen. Maar het is het prachtige werk van de Heer Jezus wat hier neergezet wordt. Schitterend. God heeft iemand door wie hij die zegen gaat brengen. Ging brengen. En heeft gebracht. En dat is zijn zoon. Zijn enige. Mijn heiland. Mijn verlosser. Ik wil zingen van mijn heiland. Want hij heeft het gedaan. Ik wil het over hem hebben. Niet over wat ik nog moet, wat ik nog aan verbeteringen moet aanbrengen in mijn eigen leven. Alsof het een bouwval is en in het huis nog wat opgeknapt moet worden. Weet je, vergeet het maar. Dit bouwval redt niet, dat redt het niet. Ik heb het niet over mijn lichaam persoonlijk, maar dat red je nooit. Maar hij heeft het gedaan. En hij is mijn heiland. Het lam van God. Voor mij aan het kruis gestorven. Amen. Vader, dank u wel. Dank u voor de Heer Jezus. Dank u voor het prachtige van hem. De hele Bijbel door. Het is al begonnen bij Abraham, maar het is ook al begonnen in het paradijs waar Jahwe al een offerdier geslacht heeft en Adam en Eva bekleed heeft met de vellen, met de huid van het offer. Toen al. En dat is nog geldig. We danken u hartelijk. We danken u voor uw zegeningen. Dank u voor dit prachtige stuk uit de Bijbel. We prijzen uw naam en bidden dat we het zullen pakken. En dat het in ons hart blijft en een jubellied geeft van grote dankbaarheid. We prijzen u. Amen. Amen. Wees gezegend.